Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in onze kerkdienst en met name ook de gasten in ons midden. Wij begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Lange uit Marknesse. Onze organist is de heer Mostert uit Rijnsburg. Ik heb nog even een afkondiging over de Open Kerkendag, die is aanstaande zaterdag. In het kader van de Open Kerkdag op 17 september aanstaande zal, evenals de andere kerken, ook onze kerk van 12 uur tot 17 uur haar deuren in het Trefpunt, de Schoolstraat 2, dus in dit gebouw, wijd openzetten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om eens een bezoekje te brengen. Er is een expositie ingericht met 21 aquarellen van Bijbelse voorstellingen, gemaakt door dominee Sjaak Maliepaard uit Garderen, u waarschijnlijk wel bekend. Hij zal er ook aanwezig zijn. Uniek zijn de drie grote borduurwerken van olijfbomen. Elk borduurwerk bevat ongeveer 27.000 kruisjes. Naast een grote doopschilderij wordt ook een PowerPoint-presentatie gegeven en is er zelfs een doopkwartet aanwezig. Bij dit alles wordt de doop op speelse manier haarfijn uitgelegd. Puzzelaars kunnen hun hartstocht een bod vieren op een aquarel over Prediker 12. Men kan kennis maken met een item over lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat is dan wellicht de iedereen aansprekende schijf van 5. Maar kent u ook de schijf van 7? De Open Kerkdag wordt georganiseerd op initiatief van de leden van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. En geldt tevens als startdag van de Vredesweek. Er wordt gratis koffie en thee geschonken. Wij roepen u allemaal op om ook aanwezig te zijn op die middag. Kunnen we ook de mensen die langskomen opvangen. Op de tafel ligt de startkrant voor u klaar. Het is een bewaarkrant en een werkkrant tot opbouw van de kerk en van het geloof. Neemt u er allemaal eentje mee? Ons keuzelied van vanmorgen is Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3. Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
See. Goedemorgen allemaal. Fijn hier weer in het Noordwijkse te mogen zijn. De beide snotneuzen uit de polder, die mogen er zijn. We zijn weer allebei namelijk een beetje grieperig en verkouden. Dus als u een raar geluidje op de band of via de microfoon mocht horen, ligt dat niet aan de geluidsinstallatie, maar aan mij. Excuses daarvoor. Zullen we met elkaar, voordat we verder gaan, het intochtslied zingen, dat is Psalm 33, vers 2 en vers 8. Psalm 33, vers 2 en vers 8. Zullen we, voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God en stil voor onszelf vragen of Hij in onze harten wil komen? En in deze stilte mogen we stil voor onszelf in ons hart zeggen dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft en nooit loslaat al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. En daarom mogen we ook tegen elkaar zeggen dat er genade is voor ons allemaal. Vergeving en troost van Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. Die eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Gaat u maar zitten. Zullen we in antwoord hierop het juichlied zingen, gezang 314, vers 1 en vers 3. Gij die gelooft, verheugt u samen. Gezang 314, vers 1 en vers 3. Verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen hoe God eigenlijk wil dat wij mensen hier met elkaar en voor elkaar leven. De bekendste is natuurlijk Exodus 20, de 10 geboden, de wegwijzer voor het leven. Maar ook in het Nieuwe Testament geven de apostelen op verschillende plaatsen aan, en dat doen ze dus opgetekend uit de woorden van Jezus zelf, hoe hij wil dat wij hier met elkaar leven. En ik wou u vandaag een stukje voorlezen uit Matthäus 5, vers 13 tot en met 16. En in antwoord erop zou ik u willen vragen, voorafgaand aan het gebed, uit de evangelische liedbundel te willen zingen, lied 302, alle vier de versen. Dus ook dit kleine stukje uit Matthäus zou ik willen vragen, uit de evangelische liedbundel te willen zingen, lied 302, vers 1 tot en met 4. Jezus zegt hier, en ik lees dit voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling, jullie, en dat zijn wij dus allemaal, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Maar jullie, wij dus met elkaar, zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, die kan niet verborgen blijven. En men steekt ook geen lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor iedereen die in huis is. Zo moet ons licht dus schijnen voor de mensen. Opdat ze onze goede daden zien en op deze manier eer zullen bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. Evangelische liedbundel, lied 302, alle vier de versen. Heer, ik kom tot u. Volgaan in gebed. Vader in de hemel, we hebben het zojuist gehoord uit dat stukje van Matteüs, hoe wij eigenlijk lichtdragers zout in deze wereld voor u moeten zijn. En we weten ook maar al te goed dat de praktijk ook de afgelopen week waarschijnlijk weer zo anders is geweest. Heer, wilt u het ons vergeven? En wat is het dan fijn om vanmorgen toch weer hier te mogen komen, in uw huis. Om te horen dat u zonden wilt vergeven. Om te horen dat we telkens weer opnieuw mogen beginnen. Heer, dank u wel daarvoor, want dat is niet onze verdienste. Dat is alleen maar een grote gave van u. Dank u wel daarvoor. En dank u dat we vanmorgen hier weer samen mogen komen om te zingen. Om een stukje te lezen uit uw woord en daarbij stil te staan. En om samen te mogen bidden en te danken. En niet alleen hier, maar ook via het internet mogen mensen meeluisteren. Heer, dank u daarvoor. Alleen, het heeft zo weinig zin als u niet bij ons bent. En daarom willen we vragen of u met uw Heilige Geest in onze harten wilt zijn. Wilt u ons helpen om onze harten open te zetten voor uw woord? Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen en kunnen doen. Zodat wij lichtdragers voor u mogen zijn. Heer, wilt u ons daarbij helpen? En niet alleen hier, maar waar men op dit moment ook met u of voor uw woord bezig is. Als het goed is in uw ogen, wilt u dan zegen geven, zodat het vrucht mag dragen. Al dat werk dat voor u wordt gedaan. Het vragen we niet omdat we dat verdienen, integendeel. Maar uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukjes voorlezen. En dat is uit Jesaja 25. Jesaja 25, vanaf vers 6 tot en met 9. Jesaja 25, vanaf vers 6 tot en met 9. En Jesaja die krijgt van God een geweldig mooi visioen te zien. Heil voor de volken. En dat wou ik dan combineren met het stukje zometeen uit Lucas 14. Maar eerst Jesaja 25, vanaf vers 6. Het heil voor de volken. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle naties omsluit. En de bedekking waarmee alle volkeren bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen. Want de Heer heeft gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God van wie wij hoopten dat hij ons zou verlossen. Dit is de Heere op wie wij hoopten. Laten we juichen en ons verblijden over de verlossing die hij geeft. Want de hand des Heren zal op deze berg rusten. Tot zover. En dan wou ik verder gaan met het stukje uit Lucas 14. Lucas 14. En ik had doorgegeven vanaf vers 15. Maar ik wou beginnen bij vers 1, omdat dat eigenlijk allemaal met elkaar te maken heeft. Ik zal ze niet allemaal in de preek gaan behandelen, want dan wordt het misschien erg laat. Maar wel in de lezing. Lucas 14, vanaf vers 1 tot en met 24. En het geschiedde, toen hij, en dat is dan Jezus, toen hij op Sabbat in het huis van een van de hoofden van de Farizeeën kwam om brood te eten, dat zij er nauwkeurig acht op hem sloegen. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor hem. En Jezus antwoordde en zei tot de wetsgeleerden en fariseeën, zeggende, is het geoorloofd op Sabbat te genezen of niet? En ze hielden zich stil. En hij vatte de man bij de hand en genas hem en liet hem gaan. En hij zei tot hen, als een zoon of een os van iemand van u in de put valt, wie zal hem er dan niet terstond uittrekken, ook op de Sabbatdag? En ze waren niet in staat iets daartegen in te brengen. Hij sprak tot de genodigden in een gelijkenis, omdat hij bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. En hij zei tot hen: wanneer gij door iemand op een bruiloft genodigd zijt, ga dan niet op de eerste plaats aanliggen. Misschien is er iemand voornamer dan gij door hem genodigd. En dan zou hij die u en hem genodigd heeft kunnen komen en tot u zeggen: maak plaats voor deze. En dan zou gij tot uw schande de laatste plaats moeten gaan innemen. Maar wanneer gij genodigd zijt, ga dan, als ge erheen gaat, op de laatste plaats aanliggen. Dan zal misschien hij die u genodigd heeft, wanneer hij binnenkomt, tot u zeggen: vriend, kom meer naar voren. Dan zal dat u tot eer zijn, tegenover allen die met u aanliggen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hij zei ook tot hem die genodigd had: wanneer gij een middag- of een avondmaaltijd aanricht, roep dan niet uw vrienden of uw broeders of uw verwanten of uw rijke buren. Want die zouden immers op hun beurt u ook kunnen uitnodigen en ge zoudt terugbetaling ontvangen. Maar wanneer gij een gastmaal aanricht, nodig dan bedelaars, misvormden, lammen en blinden. En ge zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u terug te betalen. Want het zal u terugbetaald worden bij de opstanding der rechtvaardigen. Toen iemand van de disgenoten dat hoorde, zei hij tot hem: zalig wie brood eten zal in het koninkrijk Gods. Jezus zei tot hem: iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd om tot de genodigden te zeggen: komt, want het is nu gereed. En ze begonnen zich allen opeens te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij vol verontschuldigd. En een ander zeide: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Weer een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf: ga aanstonds de straten en stegen van de stad in en breng de bedelaars, misvormden, blinden en lammen hier. En de slaaf zei: heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en nog is er plaats. En de heer zei tot de slaaf: ga de wegen, de paden op en dwing hen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van de mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Tot zover. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en dat ook wilt bewaren in uw hart. Zullen we, voordat we hierbij stilstaan, eerst nog met elkaar gezingen gezang 474, vers 2 en vers 3. Gezang 474, vers 2 en vers 3. God roept en in hem is de kracht.
Amen.
Zusters en broeders, ik zou me willen vragen om in antwoord op de verkondiging straks te willen zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 170, vers 1 en vers 2. Lied 170 uit de Evangelische Liedbundel, vers 1 en vers 2. Uitgenodigd en dan. Broeders en zusters hier in de kerk of thuis bij de radio. We zongen net, God roept en wat de mensen scheidt. Nou, wat de mensen scheidt heeft bijna altijd te maken met verschillen van inzicht en hoe je tegen dingen aankijkt. Bijvoorbeeld, een tientje bij de kassa in de supermarkt lijkt me bar weinig geld als je een grote kar met boodschappen hebt. Terwijl datzelfde tientje heel veel lijkt als je het in een collectezak doet. En toch is het allebei evenveel. Een uur op een feestje als het gezellig is, vliegt voorbij. En een uur in de kerk is toch wel een hele zit. Hoe kijk je tegen dingen aan? Of wat vind je belangrijk? Want daar gaat het in deze gelijkenis van Jezus ook over. In deze kerk wordt na afloop van de kerkdienst nog wel eens aan elkaar gevraagd of je even meegaat voor een kop koffie. En dat gebeurde in de tijd van Jezus ook, alleen dan niet voor de koffie, maar voor een broodmaaltijd. En de evangelist Lucas die zegt in hoofdstuk 14 dat Jezus op het Sabbat in het huis van een van de leiders van de Farizeeën was om brood te eten. Naar alle waarschijnlijkheid is Jezus dus na de dienst in de synagoge door een van die mensen uitgenodigd om met hem maaltijd te gebruiken. Alleen er zat wel een beetje een bijsmaakje bij, want de Bijbel, Lucas, die zegt er heel nadrukkelijk bij dat ze nauwkeurig acht op hem sloegen, op Jezus dus. Ze hadden Jezus dus uitgenodigd om hem, zonder dat het gewone volk erbij was, allerlei vragen te kunnen stellen. Niet zozeer uit belangstelling, maar om hem op valse leer te kunnen betrappen. En dat was in die tijd genoeg reden om iemand de doodstraf te kunnen geven en hem dus voorgoed het zwijgen op te kunnen leggen. Maar zoals wel vaker bij Jezus lopen zaken weer anders dan deze heren hadden bedoeld. Want de Bijbel zegt dat er bij die farizeeën, dus ook bij die maaltijd, iemand was met waterzucht. Een waterzuchtige, zegt de NBG-vertaling. Inmiddels weten wij dat deze man waarschijnlijk een ziekte aan de lymfeklieren had, waardoor het lichaam het vocht niet kan afvoeren. Een hele vervelende ziekte, waardoor iemand er heel opgeblazen en pofferig uitziet en zich heel erg ziek voelt. Nou was dat natuurlijk voor Jezus geen enkel probleem om zo'n man te genezen, maar het was Sabbat. En op Sabbat behoor je alleen maar de echt noodzakelijke dingen te doen. En dat hield eigenlijk in dat je geen verandering in bestaande situaties mocht aanbrengen. Dat was de hoofdregel. Alleen als er levensgevaar bij te pas kwam, dan mocht alles. Maar deze man is niet echt levensgevaarlijk ziek. Hij was het al zo lang. En dat genezen had ook best de volgende dag gekund. Als Jezus dus nu toch deze man zou genezen, dan overtrad hij de Sabbatsregels en dan hadden ze wel iets om hem aan te klagen. Alleen, het is zo lastig dat Jezus vaak precies weet wat zij denken. En daarom vraagt hij ook zo lekker sneaky aan hen: is het geoorloofd om deze man op Sabbat te genezen of niet? Natuurlijk heel gemeen om zoiets te vragen waar die man zelf bij is. Want volgens de regels mag Jezus deze man op Sabbat niet genezen. Maar dat kan je natuurlijk niet hardop zeggen waar die man zelf bij is. Dus zeggen ze maar niks. En Jezus geneest dus deze man. Deze heren waren het daar absoluut niet mee eens. Want zij kijken heel anders tegen dit soort zaken aan. Maar ja, kom maar eens met goede argumenten om dat aan te geven en om dat te verbieden. En Jezus doet er nog een schepje bovenop als hij dan vraagt van, als een zoon of een os van u in een put valt op Sabbat, wie zal hem er dan niet meteen uittrekken? Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar het klopt niet met de leer. De leer. Wat is daar al veel gesteggel over geweest in de loop van de eeuwen? En er is ook een stelling die zegt dat er veel mensen kunnen zijn die een uitstekende rechte leer hebben, maar met een dood geloof. Gaat het nou om de leer of gaat het nou om Gods bedoeling? Dan vervolgt de Lucas het Bijbelverhaal met een discussie dat Jezus voorbeelden geeft over de belangrijkste plaats op een bruiloft en wie men moet uitnodigen voor een maaltijd. En die vervelende Jezus komt elke keer met opmerkingen waar ze het echt niet mee eens zijn, maar waar domweg niets tegen in te brengen is. En dan zegt een van de Farizeeën: zalig wie brood zal eten in het koninkrijk van God. Nou zou je kunnen zeggen van, nou, dat is een hele algemene opmerking. Net zoals wij tegen elkaar zeggen van, nou, lekker biertje buiten, hè. De enige opmerking die je tegenwoordig nog kunt maken zonder dat daar ruzie ooit ontstaat. Alleen deze opmerking, zalig wie brood zal eten in het koninkrijk van God, is niet toevallig en is ook helemaal niet neutraal. Want deze opmerking, nou eigenlijk is het meer een stelling, die raakt de kern van het Joodse geloof aan van die tijd. En dat slaat op dat stukje uit Jesaja 25. Daar waar Jesaja profeteert over dat schitterende visioen dat God hem heeft laten zien, over dat grote feestmaal bij de voltooiing van de wereld. God zelf is daar de gastheer en hij zorgt in grote overvloed voor het lekkerste eten en drinken wat je maar kunt bedenken. En er zullen geen tranen meer zijn, de dood is daar niet meer, alle kwaad is verdwenen. Kortom, daar zal het zijn zoals God het met zijn schepping ooit heeft bedoeld. Nou even een stapje opzij, want men geloofde in de tijd van Jezus dat ziekten of handicaps niet je zomaar overkwamen, nee, dat was een straf van God. Dat was een straf voor de verkeerde dingen die jij had gedaan. En als je gehandicapt was geboren, dan was het een straf van God voor de zonden van je ouders. Of zelfs je grootouders of je overgrootouders. Want er stond immers in de tien geboden dat God de kinderen laat boeten voor de schuld van de ouders, zelfs tot in het derde en vierde geslacht van hen die God haten. Kortom, gehandicapten en zieken, die kon je maar beter een beetje uit de weg gaan. Want dat waren door God gestrafte mensen. Dus aan die grote feestmaaltijd van God, waarover Jesaja profeteert, zullen zeker geen gehandicapten zitten. En natuurlijk ook geen heidenen, want die hoorden er helemaal niet bij. En toch, als je dat stukje van Jesaja goed leest, dan staat daar dat Jesaja zegt dat God op de berg Sion dit feestmaal zal aanrichten voor alle volken. Dus niet alleen de Joden, alle gelovigen mogen komen. Alleen dat past helemaal niet in het denken van de Joodse theologie van die tijd. Daar werd geleerd dat alleen de Joden, die zich nauwgezet aan de regels uit de Torah, de eerste vijf Bijbelboeken houden, naar dat grote goddelijke feestmaal mogen. Dat was de enige manier om God te behagen. Een andere manier was er volgens hen niet. En al die andere mensen, gehandicapten, alle niet-Joden, alle heidenen. Tja, Jammer voor hen. Er waren ook Joodse schriftgeleerden die deze tekst van Jesaja heel anders uitlegden. Daarom was dit stukje van Jesaja best een heel heikel discussiepunt in het Jodendom. Als deze fariseeën nou aan Jezus had gevraagd: Meester, wat is uw mening over Jesaja 25 van het grote feestmaal dat zal worden gehouden als de Messias komt? Dan was dit een open vraag en dan was er een waarschijnlijk hele leuke discussie ontstaan. Maar deze man komt niet met een vraag: hoe denkt u hierover? Nee, hij komt met een stelling: zalig wie brood zal eten in het koninkrijk van God. Nou, en volgens de Joodse leer van die tijd moest je op die vraag antwoorden dat wij waardig zullen mogen zijn om daaraan deel te nemen door ons stipt aan de wetten van Mozes te houden, zodat als die grote dag komt wij tot de gelovigen gerekend mogen worden en het voorrecht mogen genieten om aan te mogen zitten met de Messias. Zo werd het geleerd in die dagen. En met die theologische achtergrond mag Jezus dus zijn mening gaan geven over de stelling: zalig wie brood zal eten in het koninkrijk van God. Er is dus eigenlijk maar één antwoord mogelijk. En als Jezus iets anders zegt, hebben ze hem. Maar Jezus weet wat ze denken. En daarom geeft hij ook geen antwoord op die vraag, maar hij vertelt een verhaal. De gelijkenis van de verontschuldigingen. Iemand wilde een grote feestmaaltijd geven en nodigde veel gasten uit. Daarmee begint in het Midden-Oosten altijd een feest. De gasten uitnodigen dat, ik noem maar wat, broeder Moshe op die en die datum een feestmaaltijd wil geven waarbij u van harte wordt uitgenodigd. U kunt het beschouwen als een kaart die u krijgt met de post dat iemand gaat trouwen of 25 jaar getrouwd is, waarbij u dus van harte wordt uitgenodigd. Dat gebeurde toen de tijd niet schriftelijk, maar dat werd mondeling gedaan. En het was dan ook de gewoonte dat de uitgenodigde gast meteen vertelde of hij kon komen, wilde komen of niet. Als de gastheer dan wist hoeveel mensen de uitnodiging hadden aangenomen, dan begonnen de voorbereidingen voor het feest. De zaal werd versierd, tafels gedekt, vlees gebraden en als alles dan klaar was, werden de bedienden opnieuw naar de gasten gestuurd met de boodschap: het feest is klaar en u wordt verwacht. Komt, de maaltijd is gereed. Dus dan is het eigenlijk de bedoeling: stoppen met werken, wassen, omkleden en naar het feest. Zo gebeurt het in dit verhaal ook. Maar als de bediende de gasten vraagt of ze willen komen omdat alles klaar is, dan komt de teleurstelling. Want de gasten hebben de uitnodiging wel aangenomen. En ze hebben gezegd dat ze zouden komen. Maar nu het zover is, zeggen ze dat ze niet kunnen. En als je de excuses hoort waarom ze niet kunnen komen, is dat eigenlijk pure lariekoek. Eigenlijk een grove belediging voor de gastheer. Want de eerste die zegt: ik heb een akker gekocht en ik moet die ik noodzakelijk moet gaan bekijken. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. Er is in Israël heel weinig goede akkerbouwgrond. Goede landbouwgrond. Dus als iemand een akker wil kopen, doet hij dat echt niet via marktplaatsenisrael.com. Je gaat eerst kijken, want je wilt weten waar het ligt. Wat voor grond het is, hoe het zit met het water, of het makkelijk bereikbaar is. Dan wordt er naar een prijs gevraagd. Wordt een bod gedaan, komt een tegenbod zoals het in het Midden-Oosten gaat. Met afdingen en alles. En pas na heel veel loven en bieden en afdingen komt men uiteindelijk tot koop en verkoop. Deze man die zegt dat hij een akker heeft gekocht en dat hij die nu nog moet gaan bekijken. Een hele doorzichtige smoes om eigenlijk aan te geven dat hij gewoon niet wil. Die tweede, dat is ook zo'n type. Die zegt dat hij 5 span ossen heeft gekocht die hij moet gaan keuren. En tot zijn spijt kan hij de uitnodiging niet aannemen. Ook zo'n kletsverhaal. Wie koopt er nu ossen, koeien of andere dieren zonder ze eerst gezien te hebben? Dat doet toch niemand? Ook hij zegt min of meer op een onbeschofte manier dat hij gewoon niet wil komen. En die derde man die maakt het helemaal bont. Die zegt dat hij niet kan komen omdat hij een vrouw heeft getrouwd. In het Midden-Oosten van die tijd spraken mannen niet of nauwelijks over hun eigen of over een andermans vrouw. Deze man die heeft dus eerst gezegd dat hij zou komen. En nu wil hij niet omdat hij zo nodig bij zijn vrouw moet zijn. Eigenlijk zegt hij dus, zoek het maar lekker uit met je maaltijd, ik kom niet. Nou, als de knecht bij zijn meester komt en vertelt wat de gasten tegen hem hebben gezegd, is de meester enorm kwaad en teleurgesteld na het horen van dit soort smoezen. Maar toch wil hij dat feest door laten gaan. Hij blaast het niet af. En als zijn vrienden dan niet willen, dan moeten er anderen komen. En daarom krijgt de knecht opdracht om die anderen uit te nodigen. Mensen uit achterbuurten, armen, bedelaars en misvormden, blinden en lammen, zegt de Bijbel. Juist die mensen die volgens de Joodse theologie door God waren gestraft met een handicap. Juist die mensen die volgens de Joodse leer niet aan Gods feestmaal mochten deelnemen, die worden nu hier uitgenodigd. En ze komen ook in grote getalen. Maar als die er ook allemaal al zijn, zijn er nog lege plaatsen. Dan krijgt de knecht opdracht om nu buiten de stad te gaan zoeken. Ga de wegen op en de paden buiten de stad en dwing iedereen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Daarmee worden de niet-Joden bedoeld, de heidenen. Mensen die buiten Israël wonen. Ook zij moeten worden uitgenodigd voor die maaltijd. En omdat dit in de Joodse ogen zo onwaarschijnlijk is, krijgt de knecht opdracht om juist die mensen te dwingen om te komen. Of anders gezegd, hen met klem uitgenodigd om te komen. Deze mensen moeten nadrukkelijker nog worden uitgenodigd dan al die anderen. En Jezus besluit zijn verhaal: ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Dat is het antwoord van Jezus op de stelling: zalig wie brood zal eten in het koninkrijk van God. En in zijn antwoord spreekt Jezus ook in de meervoudsvorm. Ik zeg jullie, en daarmee bedoelt Jezus dus alle aanwezigen aan die maaltijd, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Israël, Gods eigen uitverkoren volk, was natuurlijk als eerste voor het grote feestmaal van God uitgenodigd. Maar de Joodse geestelijke leiders zijn in de loop van de tijd Gods woord zo gaan lezen en zo gaan invullen dat alle hoofdzaken uit de Bijbel bijzaakjes waren geworden. En al die bijzaakjes eigenlijk hoofdzaken waren geworden. Bijvoorbeeld, de Sabbat is bedoeld om uit te rusten van het werk, van alle dag, om tot rust te komen. Maar niet als een verplichte niksdoendag, waar een straf op staat als je toch dingen doet. Zieke mensen moet je niet veroordelen, die moet je juist helpen. Enzovoort enzovoort. En Jezus probeerde zijn hele leven lang de Bijbel uit te leggen zoals God die had bedoeld. Alleen past dat niet in de ogen van de Joodse theologen, van de Joodse geestelijke leiders. Want zij gingen ervan uit dat alleen zij het goed zagen. En alleen zij konden de Bijbel goed lezen en goed interpreteren. En alleen zij vonden dat zij wisten hoe God het had bedoeld. En ze moeten die Jezus helemaal niet met zijn Bijbel uitleggen. Ze zien hem eigenlijk als een gevaarlijke dwaalleraar die je uit de weg moet ruimen. Israël en zijn geestelijke leiders willen dus eigenlijk helemaal niet naar die feestmaaltijd zoals God en Jezus die hebben bedoeld. Zij willen alleen naar een feest zoals zij die in gedachten hebben. De heren aan de maaltijd hebben wel iets om over na te denken naar dit verhaal van Jezus. Vooral naar aanleiding van die laatste woorden. Dat niemand die eerst was uitgenodigd ook maar iets van de maaltijd zal proeven. Dat zou dus betekenen dat zij dus niet aan Gods feestmaal zullen zitten. Zitten ze dan toch totaal naast met hun Bijbeluitleg? Of zit Jezus ernaast met zijn uitleg? Stof om na te denken. En dat nadenken, doen wij dat ook naar aanleiding van dit verhaal? Want wij zijn ook allemaal uitgenodigd voor dat grote feest. Die knechten van de gastheer staan ook bij ons voor de deur. Komt, alle dingen zijn gereed voor het feest. Kom nou! En wat is ons antwoord dan op die uitnodiging? Amen. Lied 170, vers 1 en vers 2. Geloof kun je op veel manieren onder woorden brengen en meestal doen we dat in de vorm van een geloofsbelijdenis. Ik wou u een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen en vragen in antwoord erop te willen zingen lied 218 uit de Evangelische Liedbundel, vers 1. Dus lied 218, vers 1 uit de Evangelische Liedbundel in antwoord op de geloofsbelijdenis. En voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen te willen gaan staan. Geloof kun je op veel manieren onder woorden brengen. Maar de mooiste geloofsbelijdenis is eigenlijk nog steeds het stukje van Johannes 3, vers 16. De woorden die Jezus zelf gezegd heeft. Want al zo lief, en dat is de grootste liefde, heeft God de wereld. En dat is de grootste groep. Dat Hij ervoor over had, en dat is de grootste daad, zijn enige zoon. En dat is het grootste geschenk. Opdat een ieder... En dat is de grootste kans die in hem, en dat is de grootste redder, gelooft. En dat is het grootste vertrouwen. Niet verloren ga, en dat is de grootste belofte. Maar, en dat is het grote verschil, eeuwig leven heeft. En dat is het grootste geluk. Amen. Zullen we danken en bidden. En ik zou willen vragen om na het stilgebed het te willen afsluiten door hardop met elkaar het Onze Vader te willen bidden. Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel, dank u wel dat u er bent. En dat u ons als mensen hebt geschapen. Met de mogelijkheid om zelf te mogen kiezen of we wel of niet met u door het leven willen gaan. En daarmee hebt u best grote risico's genomen. Maar u wilt dat wij zelf de keus maken met u door het leven gaan of zonder u door het leven gaan. En u nodigt uit. Op verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we dat lezen. U roept ons zelfs heel nadrukkelijk op. U hebt zelfs uw eigen zoon gegeven, die ons heel nadrukkelijk heeft opgeroepen om te komen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. In verschillende gelijkenissen waarin hij vertelt dat de knechten gedwongen worden om de mensen met nadruk te roepen. Om hen tot die feestzaal te brengen. Hier wilt u ons helpen om te luisteren naar die roepstem. Wilt u ons helpen om te kiezen voor u. En dat is niet altijd makkelijk. Zeker niet in deze wereld waar zoveel dingen... En zo verleidelijk zijn om juist een andere koers te bewandelen. Heer, wilt u ons helpen om voor u te kiezen. Vader in de hemel, mogen we u zegen vragen voor deze wereld. Als je de beelden op de journaal ziet en in de kranten leest, dan vraag je je af, waar gaat het naartoe? In Libië waar zo'n burgeroorlog heerst. In Syrië waar de machthebbers proberen met geweld het volk dat om vrijheid vraagt te onderdrukken. Noord-Korea waar onderdrukking is, Iran waar onderdrukking is, Somalië waar enorme hongersnood is en waar de vrijheidsstrijders keihard zeggen dat er niks aan de hand is, terwijl er duizenden mensen omkomen van de honger. Heer, wat doen we elkaar toch aan? Vergeef het ons alstublieft. En vandaag is het ook 9/11, 10 jaar geleden. 10 jaar geleden dat terroristen op een verschrikkelijke manier de wereld hebben wakker geschud en Amerika hebben aangevallen. Duizenden doden als gevolg. Heer, wat hebben we toch met elkaar gedaan? Dat we elkaar zo verschrikkelijk kunnen haten dat het enige doel is ons eigen leven te vernietigen en daarmee zoveel mogelijk andere levens mee te vernietigen. Vader, vergeef het ons. Wilt u ons helpen? Want uw liefde is groter dan alle haat. Wilt u met uw Heilige Geest in onze harten werken, zodat we voor u willen kiezen en niet voor het kwaad en voor de haat. We willen uw zegen vragen voor al die mensen in Amerika of waar ook ter wereld die bij deze verschrikkelijke ramp slachtoffer zijn geworden. Mensen die een geliefde hebben verloren of mensen die er op een andere manier bij betrokken zijn geweest. Heer, wilt u hen helpen en erbij zijn. Mogen uw zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren. We denken daarbij aan onze koningin en alle leden van haar huis, maar ook onze regering, die voor de moeilijke taak staat om straks weer een miljoenennota te maken, waarin al aangekondigd is dat er bezuinigd moet worden. En daarmee maak je jezelf niet populair, want er zijn een heleboel mensen die het daar absoluut niet mee eens zijn. Heer, wilt u al de mensen die de wereld moeten regeren ook wijsheid geven om goede keuzes te kunnen maken? En mogen ze die keuze, als het mag, ook samen met u maken? Wilt u hen wijsheid geven? En dat vraagt natuurlijk niet alleen voor onze regering, maar voor alle mensen die waar ook ter wereld regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Mogen zij u om raad, steun en kracht vragen. En wilt u hen die ook geven? We willen ook uw zegen vragen voor uw volk Israël. Heer, wees uw volk alsjeblieft nabij. En mag daar, als het mogelijk is, ook eens vrede komen. Dat uw volk te midden van al die andere volken in vrede mag, kan en ook wil leven. En tegelijkertijd willen we ook uw zegen vragen voor het Palestijnse volk. Ook een volk dat voort is gekomen uit uw knecht, uw vriend Abraham. Ook de nakomelingen van Ismaël hebt u beloofd dat ze tot een groot volk zouden worden. En dat is ook gebeurd. Alleen de haat tussen die twee volken is zo groot. Hier mag er een weg gevonden worden die naar vrede leidt. Vader, mogen we ook uw zegen vragen voor deze gemeente. Klein in aantal, maar groot in geloof. Wilt u hen helpen? Wilt u hen kracht geven om te blijven volhouden waar ze aan begonnen zijn? En wilt u daar uw zegen ook voor geven, zodat ook dat licht mag schijnen en mag blijven schijnen? Heer, het zaad dat in uw naam gezaaid wordt, is nooit voor niets. Mogen u zegen vragen voor de kerkraad, organist en voor alle mensen die in deze gemeente een rol vervullen ter ere van u. Heer, als het goed is in uw ogen, wilt u het dan zegenen, zodat uw woord ook hier in Noordwijk zal blijven klinken. Heer in de hemel, mogen u zegen ook vragen voor de zieken, voor de ouderen, vaak nog zo jong van hart, maar in een lichaam wat steeds meer zorgen en gebreken geeft. Wilt u zijn bij de jongeren, waar zoveel te kiezen is in deze maatschappij, zoveel gevaren op de loer liggen. Wilt u ook hen helpen, jong en oud en alles wat daartussen zit. Heer, wilt u ons helpen om dicht bij u te willen blijven. Vader, u kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En daarom willen we in een kort stilgebed de dingen aan u vertellen die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. Heer in de hemel, wilt u naar onze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? En wilt u ons helpen om te durven laten zien dat we kinderen van u willen zijn? Wilt u naar ons luisteren als we dit gebed afsluiten met het gebed dat uw Zoon, onze Heer en Heiland, ons heeft geleerd? Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is uit Evangelisch Liedbundel lied 79. Alle vier de versen, dat wil zeggen 1, 2 en 3. En dan wordt het eerste lied nog een keer herhaald. Dus alle vier de versen uit Evangelisch Liedbundel lied 79. En dan tijdens het voorspel van dit lied zal de collecte worden gehouden. Pittige opdracht die we meekrijgen. We worden dus gezonden door de Vader. Want de dienst in de kerk is nu bijna wel al afgelopen. Maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien. Maar juist ook thuis. Op het werk waar u ook naartoe mag gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen. En dan in antwoord daarop zingen gezang 456 vers 3. Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.